Ja, allereerst mijn dank voor de uitnodiging om een bescheiden bijdrage te leveren aan dit symposium van het Hersteld Hervormd Seminarie, gewijd aan de blijvende betekenis van dominee Boer. En dat is meer dan alleen een geur die in een pastorie blijft hangen. Het is trouwens wel zo, dat was wel een van die dingen, als je dan in zo'n pastorie komt, dat je eigenlijk denkt aan de grootheden die er zijn voorgegaan, dat je eigenlijk denkt, wie ben ik dat ik hier nou woon en sta, dan voel je ook iets van je eigen kleinheid. Maar tegelijk is ook een man als dominee Boer een bepaald voorbeeldfiguur, die ook een, ook daarin toch ook een geestelijke stimulans is geweest en ook nog steeds is. Mijn persoonlijke herinneringen aan dominee Boer zijn in zekere zin indirect. Ik was nog geen 3 jaar toen hij overleed. En toch kun je in meerdere opzichten zeggen dat hij leeft nadat hij gestorven is. Een levend voorbeeld is natuurlijk het symposium vandaag. Maar ik kwam mezelf bij wijze van spreken voor het eerst tegen in de collegebanken. In Utrecht, dat was bij professor Graafland. Ik kwam daar als kersverse student. Ik wist eigenlijk nog helemaal niet hoe dominee Boer en professor Graafland de degens met elkaar hadden gekruist. Wel merkte ik, zonder dat ik iets van die controverse wist, bij professor Graafland een diep respect voor hem, ondanks verschillen van inzicht. Veelzeggend is ook het feit dat professor Graafland in die tijd een collegereeks heeft gewijd aan de briefwisseling die op allerlei manieren aan de orde geweest is. Die briefwisseling tussen dominee Boer en professor Berkhoff. Daar gaat het immers om het hart van het gereformeerde beleiden. En daarmee volgens zowel dominee Boer als professor Graafland ook om de kern van het christelijk geloof. Want dat is wel kenmerkend ook voor Boer. De gereformeerde confessie is niet iets van de gereformeerden of van de reformatorische, maar het gaat om het hart van het christelijk geloof, van de kerk van alle tijden en plaatsen. Laat ik me beperken tot enkele persoonlijke ervaringen met de erfenis van dominee Boer. Toen ik wat later in de studietijd pastoraal werken werd in Amstelveen, kreeg ik daar een boeiende doopbrochure onder ogen. Het was een gulden boek, om zo te zeggen, geschreven door dominee Boer. Het was voorzien van een voorwoord van de kerkenraad en het was voor het dooponderricht wat er ook werd gebruikt. En ik heb die doopbrochure zelf ook heel wat keren gebruikt in gemeenten waar ik zelf mocht dienen. Je zou misschien het taalgebruik soms wat gedateerd kunnen noemen, maar van blijvende betekenis zijn de grondlijnen die getrokken werden over het verbond, de verkiezing en ook het sacrament van de heilige doop. Daar bewijst dominee Boer zich praktisch en pastoraal als een herder die zich verantwoordelijk weet voor de kudde. Nou, hoe doet hij dat concreet? Laten we gewoon maar even wat langslopen. Eerst een felicitatie aan de doopouders. En dan de hele eenvoudige vraag: van wie is nou jullie pasgeboren kind? En duidelijk stelt hij dan, de kinderen zijn niet van ons, maar van de Heere. Hij citeert dan Jesaja 43, vers 1, gij zijt van mij. En vanuit je oud-testamentische tekst trekt hij de lijnen door naar de christelijke gemeente. Daar ligt voor hem de kern van het verbond. Maar dan weer op zijn eigen kenmerkende wijze benadrukt hij dat niet alleen de belofte, maar ook de eis essentieel zijn voor het verbond. Dan verzet hij zich enerzijds tegen een verbondsautomatisme, waarin alleen de beloften aan de orde komen. Anderzijds is het ook het gevaar van een verbondsvisie die onder de beheersing van de verkiezing staat. En dan verschrompelen de beloften tot een lege huls. En die beide fronten zijn alles behalve verleden tijd. En daar lijkt dominee Boer als een herder van de kudde mij een betrouwbare gids. Nou, over die doopbrochure is wat mee te zeggen. Dominee Boer wint er geen doekjes om dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Heel radicaal spreekt hij over onze verlorenheid en onze schuld. En dan merk je dat hij zichzelf heel goed realiseert dat die Bijbelse waarheid de doopouders kan ergeren. Wat dat betreft is het klimaat in de kerken niet beter op geworden. Ik moet er denken aan die column pas van Bart-Jan Spruit, zaterdag 7 januari, dat hij signaleert dat ook degelijke moeders uit de reformatorische kring innerlijke weerstand voelen als het gaat over dat overbekende kindergebed. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. En als je dan luistert naar het herdershart van dominee Boer, dan proef je zijn bewogenheid. Dat is ook vanmiddag op allerlei manieren wel benoemd. Zijn bewogenheid, ook zijn hart voor de kudde. En dan ook, juist vanuit die bewogenheid, dat profetische, die aansporing om geen water bij de wijn te doen. Ook niet als het gaat over de radicaliteit van zonde en schuld, maar na te spreken wat de Heilige Schrift ons leert. Het is een symposium van het seminarie. Dat betekent ook dat er ook wordt nagedacht en gereflecteerd op dingen die worden gezegd over dominee Boer. En dat lijkt me ook wel goed om erop te wijzen. Iets wat me verbaast in die doopbrochure. Dan schrijft hij ineens dat de kinderen worden geboren op het erf van het verbond. En dat is natuurlijk soms een heel bekende uitdrukking. En ik begrijp natuurlijk best wat hij daarmee bedoelt. Maar als je dan daarover doordenkt, lijkt dat toch niet helemaal congruent met de rest van de brochure. Waar ik mee begon, die tekst van Jesaja 43. En ook het vervolg, dan zegt hij ronduit dat wij en onze kinderen in het verbond worden geboren. En dat de verbondsbeloften voor alle verbondskinderen gelden. Al voordat de feitelijke doopbediening plaats heeft. Het is dan ook wel interessant om te kijken, is daar een ontwikkeling te vinden? Nou, als je de lezing dan vindt van, dat is dan van 27 oktober 1956, dat was de Bondsdag van de Bond van de Nederlandse Vormde Mannenvereniging, op gegevenmiddag rondslag, dan spreekt hij over het thema verbond en prediking. En dan spreekt hij op geen enkele wijze meer over geboren worden op het erf van het verbond. Dan zet hij in met Calvijn, en dan betoogt hij met verwijzing naar Calvijn dat de Heere het verbond opricht met heel het verbondsvolk. En dan zegt hij expliciet, citaat, nooit vinden we de gedachte in het Oude Testament dat bepaalde jongens en meisjes niet tot het volk des verbonds worden gerekend. Einde citaat. Wel snijdt hij dan op de hem kenmerkende wijze meteen de pas af van eventuele verbondsautomatismen. Hartstochtelijk bindt hij juist vanuit dat verbond de noodzaak van geloof en bekering op het hart van de verbondskinderen. Want in het verbond gaat het erom dat het niet bij woorden blijft, maar dat het verbond gestalte krijgt in de verborgen omgang met de God van het verbond. Dan nog iets over die doopbrochure. Royaal komen de verbondsbeloften van de drie-ene God aan de orde aan de hand van het doopformulier. Dan schrijft hij bijvoorbeeld, citaat, in de doop wordt u in heel in het bijzonder van verzekerd dat Christus en al zijn weldaden u toekomen en voor u gelden. Einde citaat. Maar verderop spreekt hij over de verbondswraak. Dan spreekt hij ook de doopouders aan op hun verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de kinderen, de christelijke opvoeding. Juist als het gaat over hun behoud. Ook iets van die hartstocht van laat u met God verzoenen. Dan geeft hij ook heel concrete adviezen voor de christelijke opvoeding. Allermeest natuurlijk om ze mee te nemen naar Gods huis. Onder de verkondiging van het evangelie. En nog heel veel verdere concretiseringen. Maar daarmee kom ik al bij het laatste wat ik wil zeggen over de blijvende betekenis van dominee Boer voor de kerkelijke praktijk. En dan gaat het van de doop naar de prediking. Dominee Boer is als herder allereerst ook een profetische prediker. Maar dan wel een profetische prediker met hart voor de kudde. Zo heb ik hem ook gehoord, tussen aanhalingstekens. Dat was voor het eerst toen ik predikant was in Oldgesplaat. Een gemeentelid, die had hem nog persoonlijk meegemaakt als herder en leraar in Zoetermeer. En via hem kreeg ik talloze prekenbandjes. En die werden door een godvrezende vrouw in de gemeente gekopieerd. Ik had toen stapels van die bandjes en in de auto op allerlei manieren heb ik die gedraaid en geluisterd. En dat waren vooral preken over de Heidelbergse catechismus, die veel voor mij persoonlijk hebben betekend. En dat is juist in die eerste jaren dat je dan in je eerste gemeente staat, ik was 26, en dan betekenen ook zulke preken toch heel veel voor je. Toen kon ik nog niet vermoeden dat ik later zelf geroepen zou worden in een van de gemeenten die dominee Boer heeft mogen dienen in Katwijk aan Zee. Maar als het over die prediking gaat, dan kom ik bij een volgend iets wat ik van hem heb gevonden. Ik kreeg ergens, ik weet niet waar dat vandaan komt eigenlijk, maar ik kreeg een A4'tje. Dat was van Dominee Boer afkomstig. En dat gaat over de prediking. En het opschrift van dat A4'tje, dat luidt: hoe moet de prediking zijn? Ik heb dat kleine document in alle gemeenten die ik heb mogen dienen wel gebruikt voor de bezinning op de prediking in de kerkenraad. Dat geeft ook een beetje stuur aan de bezinning, want anders zegt de een dit en de ander dat, en dat gebeurt natuurlijk toch wel. Maar je hebt dan wel een handvat, een soort handleiding. Iets van, ja, we kunnen wel van alles zeggen, maar dit zijn grondlijnen die vanuit de schrift worden aangereikt. Hoe moet de prediking zijn? En ik noem een paar dingen van wat ik daarin heb gevonden. Hij schrijft bijvoorbeeld: het gaat niet om de vleeselijke vraag, hoe vindt u, kleine letter, dat er gepreekt moet worden? Maar het gaat om de geestelijke vraag, hoe vindt u, hoofdletter, dat er gepreekt moet worden? Hoe vindt u? Wat vindt u ervan? En ook in dat beknopte overzicht benadrukt hij dat het gaat om de uitleg en de toepassing van Gods woord. Zonder dat het woord wordt aangepast aan de smaak van mensen. Dat is voor hem ook een intense worsteling geweest om je niet aan te passen aan wat mensen verwachten. Of dat nou de linker of de rechterzijde is. Het is heel kenmerkend dat hij zich naar de beide kanten telkens weer afkadert. En dat toch, als het ware, het rechte spoor wil volgen. Hij doet het ook samen met een enorme studiezin. Ik vond een ander voorbeeldje van een ontwikkeling daarin. Er is een van de lezingen vanmiddag wat gezegd over dominee Boer en zijn visie op de Heilige Geest. Ook over of hij wel of niet een second blessing heeft geleerd. En daar zit in sommige uitspraken echt iets ambivalents bij dominee Boer. Er is een preek over Efeze 1 vers 13, de verzegeling met de Heilige Geest, waarin hij eigenlijk toch in de lijn van dominee Kiewiet, zijn leermeester, eigenlijk zegt van die verzegeling, dat is iets wat gebeurt, ja, nadat je tot geloof komt. En toch ook niet voor alle gelovigen. En later trekt hij het weer een beetje bij. Dan wil hij toch weer bij het heilsfeit blijven. En dan is er later een meditatie, die heeft hij geschreven voor Theologie Reformata. En dan merk ik dat hij daar ook verder is gekomen. Dan zegt hij ronduit dat alle gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dus dat het echt iets is van alle gelovigen. Vanuit Efeze 1. Maar dan is het mooi dat hij dat verlangen naar die geestelijke verdieping voluit laat staan. Het is niet zo van dat het dan ineens alleen maar, nou ja, blijkbaar heeft iedere gelovige de Heilige Geest, dus het zal wel goed zijn. Maar dat verlangen naar die volheid van de Geest, naar meer kennis van Christus, dat verlangen om als het ware toch helemaal vervuld te worden met die Geest, dat laat hij voluit staan. Dan zegt hij: er is verschil tussen de verzegeling en de vervulling. En hij wist natuurlijk heel goed dat hij op dat moment anders schreef dan zijn leermeester. Ook dat is iets van geestelijk vrij worden van de mensen. Dat is niet alleen vrij worden tegenover, om zo te zeggen, je tegenstanders, maar soms ook geestelijk vrij worden tegenover je leermeester. Maar dan is het wel een geestelijke vrijheid die gebonden is aan het woord en die groeit door de studie van het woord. Ook daar was hij een man die een voorbeeld was in het bestuderen van de schriften. Om onafhankelijk van de mensen, maar volkomen gebonden aan de Here en zijn woord, in gehoorzaamheid aan hem zijn weg te gaan en zo de kerk te dienen. Nog een paar dingen over dat viertje van de prediking. Het hart is altijd Christus, het hart van de prediking. Laat u met God verzoenen. Dan noemt hij een paar hele mooie kernwoorden. Schriftuurlijk, bevindelijk. En dan zet hij ertussen en niet andersom. Niet andersom. Schriftuurlijk, bevindelijk. Christocentrisch en trinitaris. Ontdekkend, vermanend, onderscheidend. Pastoraal en vertroostend. Actueel, dat wilde hij echt zijn. Actueel. Hij wist wat er speelde. Daar ging hij echt op in. Maar wel vanuit het woord. Gericht op Christus. Actueel en concreet. Eenvoudig en begrijpelijk. Maar dan zegt hij niet alleen melk, maar ook de vaste spijs. En dan noemt hij de hoofdlijnen. De ene naam, de twee wegen, de drie stukken, de vier staten. En dan zegt hij op zijn eigen karakteristieke wijze: ze vormen de telkens terugkerende ondertonen, maar de melodie van de tekst voert telkens de boventoon. Nou, dat A4'tje heeft in de praktijk al heel wat keren zijn waarde bewezen. Dat is nou op een bijbels gereformeerde wijze leiding geven aan de bezinning op de prediking. Dat predikanten hoeven geen kopie van dominee Boer te zijn, maar we mogen dankbaar gebruik maken van de geestelijke wijsheid en het geestelijke voorbeeld dat hij gegeven heeft als een verbi divini minister, een dienstknecht van het goddelijke woord en zo ook een herder en leraar van de gemeente van Christus. Dank u wel.